Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 111 en daarvan de versen 3 en 5. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit Psalm 106 het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Daarna luisteren we naar de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden. Opnieuw in het 31ste hoofdstuk van de profetieën van Jeremia, daarvan de versen 27 tot en met 40. We noemen u Jeremia 31, de versen 27 tot en met 40, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 106, het derde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jeremia 31, te beginnen bij vers 27. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden gelijk als ik over hen gewaakt heb, om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad te doen. Alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen zij niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stomp geworden. Maar een iegelijk zal om zijn ongerechtigheid sterven. En ieder mens die de onruipe drijven eet, zijn tanden zullen stomp worden. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven en ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren, zeggende kent de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de Heere, die de zon ten licht geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten licht des nachts, die de zee klieft, dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam. Indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Zo zegt de Heere, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heere. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat deze stad de Heere zal herbouwd worden, van de toren Hananiel af tot aan de hoekpoort. En het meetsnoer zal wijders nevens dezelfde uitgaan, tot aan de heuvel Gareb, en zich naar Goat omwenden. En het ganse dal der dode lichamen, en der as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de paardenpoort tegen het oosten, zal de Heere een heiligheid zijn. Er zal niets weder uitgerukt, noch afgebroken worden in eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het woord van de Heere, wat we in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit hoofdstuk wat u gelezen is, namelijk Jeremia 31... en daarvan het 33ste vers. Jeremia 31, vers 33. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, en ik zal die in hun hart schrijven, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, opnieuw zijn we op deze zondag samengekomen. Opnieuw is het een bijzonder uur, want we mogen samen zijn in een uur van nabetrachting op het bediende en gevierde heilig avondmaal. Nabetrachting is een uur van dankzegging. En wij mogen uw naam dankend erkennen dat u ons in deze verwarde tijden, waarin zoveel is wat vragen geeft, waarin ook zoveel is dat ons van u de Heere aftrekt, buiten ons, maar ook binnen in ons. Dat u in deze tijd ons vergunt, dat wij uw woord mogen bezitten en dat wij ook samen de heilige tekenen van uw eeuwig blijvende liefde mogen aangericht zien staan in het midden van de gemeente. En dat zelfs zondige mensenkinderen in zichzelf, die u leren vrezen, genodigd worden om aan die tekenen te gedenken, hoe gij in uw oneindige en onnaspeurlijke liefde, Heere Jezus Christus, uzelf hebt gegeven. En dan weet u, Heere, hoe het in ons leven was deze morgen. U kent ons hart. U weet wie aangingen en wie niet aangingen. U weet wie er harten vol waren met vragen en de harten van wie onverschillig waren vanmorgen. U weet wie er harten vervuld waren met gedachten die niet tot eer van u waren wellicht. Maar u weet ook hoe wij aangingen. U kent de harten van hen die aan mochten gaan in de vrezen van uw naam. U weet de harten van hen die vertroost werden. U kent de harten van hen die bestreden aanzaten. En die moeten zeggen dat de strijd er nog steeds is. U weet ook of er waren vanmorgen wier plaats aan deze tafel niet terecht was. Wil u in dat alles vanavond door uw woord en door uw geest ons onderwijs geven. Opdat wij zien wat het avondmaal betekent. Opdat wij ontdekken hoe noodzakelijk het is om u te leren vrezen. Dat door de genade van de bekering de wet van u op ons hart geschreven wordt. En wij door genade leren dat gij onze God wordt en wij uw volk worden. Heere, wil ook ontdekkend en ontgrondend werken, opdat wij beseffen dat alle gronden die wij aandragen en aanbrengen buiten u niet houden en geen stand behouden. Wil geven dat het ook vanavond duidelijk mag worden dat de enige grond waarom een zondaar zalig kan worden en zal worden, te vinden is in dat bloed van de Heere Jezus, in dat fundament van de eeuwige liefde, dat fundament dat gij de Heere zijt, die degenen die u vrezen kent. Want ge kent degenen die de uwe zijn. Heere, wil zo ook vanavond uw volk vertroosten. En die om welke reden dan ook u vrezen, maar niet aan konden gaan, wil u geven dat zij onderricht ontvangen. Wil u hen die bestreden aankwamen helderheid en licht schenken. Wil u bevestigen wat u vanmorgen gaf aan hen die met zegen avondmaal mochten vieren. En laat het zo mogen zijn dat onze harten verenigd mogen zijn in dit avonduur in aanbidding, in smeekgebed, maar ook in dankzegging jegens u die dit alles gaf. O Heere, wil u doorbreken en doorwerken in ons leven. En wil u geven dat bijzonder in de levens van hen die u vrezen openbaar mag worden, wat we vanavond samen mogen overdenken, de vruchten van het volle, nieuwe verbond, de wet gegraveerd, onuitwisbaar in het hart, om uit liefde tot u in de wegen van u te wandelen en te mogen delen in de genade van u. Heere, wil u uw volk ook verder leiden op de weg. Wil u geven dat ze steeds meer gaan zien wie ze zijn voor u, maar ook steeds dieper ontdekken wie gij in Christus wilt zijn voor verloren zondaren. En dat gij uw handen uitbreidt om ook uit de volheid van het genadewerk van Christus aan uw kerk steeds meer te schenken. Want de bronnen van genade die in Christus geopend zijn, kunnen nooit uitgeput of uitgedroogd raken. Heere, wil u zo in ons midden zijn. We dragen de hele gemeente aan u op. We denken aan hen die vanavond hier niet kunnen zijn door ziekte, door ouderdom of doordat zij al met vakantie zijn of elders vertoeven. Heere, wil u in deze tijd waarin de vakanties gaan beginnen, ons allen beschermen en bewaren. We worden er bijna dagelijks, ook weer deze week die voorbij ging, aan herinnerd hoe dat ons leven voortdurend in gevaar is. En hoe het een wonder is dat er ook onder ons, zeker deze laatste jaren, geen sprake is van ernstige ongevallen, waarin soms heel jonge mensen, soms een deel van een gezin, zo plotseling uit het leven wordt weggerukt. We bidden u, Heere, geef dat wij ook in dit jaar, ook in dit seizoen, waarin zoveel gereisd en getrokken wordt, beschermd mogen worden door uw almachtige hand. Wil u ons, of we korter of verder weggaan, beschermen en bewaren. En wil u geven dat wij allen, iedere dag, ook onze kinderen, onderweg naar de scholen, beschermd mogen worden door u. En zou u willen geven dat we in het licht van het broze en het vergankelijke van ons leven onszelf af mogen vragen en onszelf mogen onderzoeken of wij de reis naar de eeuwigheid kunnen maken. O Heere, wil daartoe ook onder onze jonge mensen en onder ons allen nog zo krachtig werken dat zondaren bekeerd worden. En als vrucht van het nieuwe verbond dat de hartvernieuwende genade, de genade waardoor de wet geschreven wordt in de vlezen tafelen van het hart, dat die wet ook zo door mag dringen in het leven, dat onze harten verlevendigd en vernieuwd mogen worden. En dat wij geleid door u ook eenmaal u zouden kunnen ontmoeten. O Heere, schenk het. Geef ook in onze dagen, ook in deze warme tijd, ook in deze tijd van vakantie, dat de levensernst en de diepe besef van wie we zijn voor u en de noodzaak van waarachtige vreze Gods ons niet mag ontbreken. Heere, alles werkt mee, bovenal de vorst der duisternis in deze losse, lome tijd, om ons van u en van uw dienst af te trekken en ons wijs te maken dat wanneer wij in de vreugde van dit leven delen, zo in vakantietijd, ons niet zo hoeven te bekommeren om de eeuwigheid. Maar Heere, bindt u het op ons hart, door de kracht van uw woord en van uw geest, dat ook de dood doorgaat in deze dagen en in deze uren. En bewaar ons ervoor dat wij onbekeerd, onverwacht zouden staan voor de troon van u, zonder een borg voor onze schuld. Heere, wil u met uw geest doorbreken en doortrekken. Wil u ons als gemeente voor uw rekening nemen. En wil u geven dat onder jongeren en ouderen iets mag blijken van het vrije werk van uw genade. Wees met onze kinderen en alle die hen lesgeven in voor velen deze laatste weken van hun schooljaar. Wil u geven, Heere, dat ze ook in deze tijd hun werk nauwgezet mogen verrichten. En dat uw zegen er ook op mag rusten. Bijzonder voor hen die een moeilijke periode hebben, wil u uw zegen schenken. En laten zij die gezegend zijn, of omdat ze examen haalden, of omdat ze over mochten gaan, ook beseffen dat het alles gegeven goed is. Leer gij hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Wees u met onze kerken. We dragen heel in het bijzonder in dit ogenblik zieke predikanten aan u op. We bidden u voor dominee Sterk, die zware behandelingen ondergaat, erg zwak is en deze behandelingen erg moeilijk ondergaan kan. Heere, wil u nog sterkte en uitkomst bieden. Ach, aan onze kant is het onmogelijk en zijn er zoveel vragen, maar u bent toch de God van het wonder. Zou u het nog willen doen, Heere? En zou u bovenal ook in zijn omstandigheden de hulp en de kracht en de genade van u aan hem niet willen onthouden? Denk ook aan een van onze emeritus predikanten, dominee Buis, de emeritus predikant van Naarden, die ook ernstig ziek is. Heere, wil u hem kracht geven en wil u ook naar het lichaam nog uitkomst geven, nu het voor hem vrijwel onmogelijk geworden is om te spreken en nu hij ook op andere punten allerlei gebreken heeft, moeilijk voor hem om te verwerken, maar geef u hem genade om te buigen. En zou u ook, nu hij nog niet zo oud is, toch krachten nog willen geven, opdat hij ook in deze tijd van rust ontvangen van u nog gespaard en gesterkt mag worden. Maar bovenal schenk hem die genade die wij ook in deze omstandigheden niet kunnen missen. De genade van Christus, de genade van u. Heere, ontferm u over hem en al de zijnen. We bidden u, wil u deze avond met ons zijn. Geef dat de warmte geen hindernis mag zijn in de prediking, maar ook niet in het luisteren. Wil u alles wat de loop van uw woord in de weg kan staan, genadig wegnemen. En zegen ons vanuit de volheid van uw genade. Verdiend is het niet, maar doe het om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 53 en 65 zingen. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 119, vers 53 en 65. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Psalm 119, vers 53 en 65. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. Psalm 40, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in de 40er jaren verscheen er een heel bekend boek dat tot titel droeg Een eeuw van strijd over verbond en doop. En daarin werd uitvoerig weergegeven hoe er met name in de kerken die op de afscheiding teruggaan gestreden is over het verbond en over de doop. Geen verheffende geschiedenis. En we zouden nu weer 50 jaar verder zijn eenzelfde soort boek kunnen schrijven. Alleen de titel enigszins aangepast. 150 jaar van strijd over verbond en doop. Want er wordt wat gestreden. Zo af en toe wordt die oude strijd weer nieuw leven ingeblazen. Wel zegt u, gaat het dan om onbelangrijke dingen? Ach, dat zeg ik niet. Maar ik zou vanavond op één ding willen wijzen. Dat wij altijd in tijden van strijd gevaar lopen om zo de standpunten te proberen te verduidelijken en te proberen te verdedigen, dat we één belangrijk ding vergeten. En dat is dat het bij alle nadruk op de zuiverheid in de leer toch ook moet gaan om de beleving van de leer. En de kerkgeschiedenis is er vol van. Dat we onze posities kunnen bevechten. En dat we uitvoerig kunnen uitrafelen hoe de dingen nu werkelijk zouden liggen. En onze eigen ziel zouden vergeten. Want er zijn mensen die gestreden hebben voor de zuivere waarheid. En die voor eeuwig verloren gaan. Er zijn ook mensen die voor een bepaalde verbondsleer gevochten hebben. Die op zichzelf alle elementen van zuiverheid heeft. En in de buitenste duisternis zijn. Want het komt erop aan, niet slechts de zuiverheid in de leer, hoe belangrijk die ook is. Maar het gaat ook om de beleving van de dingen. En juist wanneer het gaat over een centraal en teer onderwerp als het verbond van God, mogen we nooit vergeten, hoe is het in ons leven, in het uwe en in het mijne met de verbondsbeleving. En die vraag wordt nadrukkelijk in de orde gesteld in het hoofdstuk wat we zo even gelezen hebben, wanneer het in de woorden van onze tekst gaat over het nieuwe verbond. En we willen daar in dit uur van nabetrachting over nadenken. Het nieuwe verbond. Ten eerste, de noodzaak van het nieuwe verbond. Ten tweede, de wet van het nieuwe verbond. En ten derde, de zegen van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond, ten eerste de noodzaak, ten tweede de wet en ten derde de zegen van het nieuwe verbond. We hebben het deze zondagen al meermalen gezegd. Met deze woorden uit Jeremia 31 zijn we terechtgekomen in het zogenaamde troostboek van deze profeet. Hier worden allerlei troostwoorden, beloften aan het volk verkondigd. En wanneer Jeremia in de naam van de levende God aan het volk allerlei beloften verkondigt en het heil in Christus in het vooruitzicht stelt, dan komt er aan het slot van dit hoofdstuk eigenlijk een soort samenvatting. We zouden ook kunnen zeggen een soort toepassing van de prediking. Hij laat zien dat bij alle beloften, de belofte van de eeuwige liefde van God, de belofte dat de Heere Efraïm gehoord heeft en dat hij haar zeker zal zegenen met eeuwige zegeningen, de belofte dat de tranen gedroogd mogen worden, al die beloften, ja, die vinden hun hart, hun fundament als het ware hier in dat de Heere belooft dat hij met Israël een nieuw verbond zal maken. Want dat wordt in de woorden van onze tekst in het vooruitzicht gesteld. Al die beloften, zegt de Heere, hangen hiermee samen dat ik na deze dagen met het huis van Israël een nieuw verbond zal maken. Waarom is dat zo, dat de Heere na deze dagen een nieuw verbond zal maken? Waarom was dat eigenlijk nodig? Was het verbond wat met Israël gesloten was dan niet goed genoeg? Was dat ondeugdelijk? Was dat een verbond wat zijn diensten bewezen had en wat nu maar weggeworpen moest worden? Nee, dat is het niet. Want dat verbond wat met Israël gesloten was, dat was het verbond met Abraham. Het verbond der genade. Het verbond waarvan de wortels liggen in de eeuwigheid. Het verbond dat door de eeuwige God van eeuwigheid gegeven is. En dat verbond, ja, dat verbond, dat is vast. Die beloften en die eisen zijn onwrikbaar. We hebben het vanmorgen gezongen. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Dus dat verbond zoals God dat gegeven heeft, zoals het ook met Abraham gesloten is, dat ligt vast. Maar dan moeten we er wel bij zeggen, dat ligt vast van Gods kant. Eeuwig vast, onwrikbaar. Maar weet u wat er gebeurd is? De Heere heeft aan dat verbond allerlei woorden toegevoegd. Ter verduidelijking van wat in dat verbond al lag opgesloten. En zo heeft hij bijvoorbeeld tijdens de woestijnreis van Israël aan dat verbond woorden toegevoegd, de wet die al in dat verbond lag opgesloten, nu ook duidelijk aan Israël geopenbaard. Hij heeft aan Israël de voorschriften gegeven voor de tabernakeldienst en voor de offerdienst. Dat hoorde allemaal bij het verbond spreken van God. Dat verbond met Abraham, wat vast was en onverbroken, daar heeft de Heere een bijzondere verdieping en verbreding aan gegeven bij de berg Sinaï. En nu wordt Israël van Gods wegen verplicht om dat verbond te houden. En die verbondsvoorschriften en die verbondsonderwijzingen, die waren nog veel duidelijker dan dat Abraham ze ooit gekregen had. Want de Heere had het met nadruk en uitdrukkelijk door de dienst van Mozes gezegd: gij zult, gij zult, gij zult. Maar weet u wat er nu gebeurd was? En dat was in het bijzonder de zonde van het verbondsvolk Israël geweest, dat ook al was het verbond in de naam des Heren zo verhelderd en zo verduidelijkt, al was de verbondswet verkondigd, al waren de verbondsvoorschriften aan Israël meegegeven, Israël had dat verbond wat ze ontvangen hadden toen ze uit Egypte uittrokken, zoals we in deze verzen lezen. Israël heeft dat verbond verbroken. Zo staat het in het vorige vers, het verbond dat ik in de dag dat ik hen uit Egypte uitvoerde gegeven heb. Dat verbond hebben zij, nee, er staat niet verbroken, er staat dat hebben zij vernietigd. Dus dat verbond is door Israël vernietigd. En dat ondanks het feit dat de Heere bij herhaling gezegd had dat zij dat verbond moesten houden, dat zij onder de hoge verplichtingen van de schepper van hemel en aarde en van de God van eed en verbond stonden om die eisen en voorschriften te houden zoals de Heere het hen bevolen had. Dat had de Heere laten horen bij de berg Sinaï. Dat had de Heere door middel van zijn knecht Mozes aan het einde van diens leven hen nog eens opnieuw ingescherpt. Leest u de slothoofdstukken maar van het boek Deuteronomium, waar Mozes kort voor het einde van zijn leven de hele wet nog aan het volk inscherpen wil. Dat hadden de profeten niet opgehouden te verkondigen, handelt naar de wet des Heren, tot de wet en tot de getuigenis. Maar Israël had die wet verbroken, ze hadden die wet vernietigd. O, laten we het nooit vergeten, de grote doorgaande prediking van het Oude Testament is, gemeente, dat het grote zegeningen zijn wanneer wij op het erf van het verbond mogen leven. Daarin lijken we op het oud-testamentische Israël. Dat wij mogen leven onder de verbondszegeningen en de verbondseisen. Dat wij mogen leven onder de prediking van het verbondsevangelie. Onder de prediking van recht en genade. Maar dat houdt ook in dat wij die verbondsvoorrechten en die verbondseisen en die verbondsonderrichtingen kunnen verbreken en verzondigen. Hoe is dat eigenlijk bij ons? Jonge mensen die gedoopt bent in de naam van de drie enige verbondsgod. Ouderen, vaders, moeders. Hoe is dat bij ons? Wat doen wij, hoe leven wij met de woorden van het verbond van God? Met de zegen en met de eis. Is het in ons leven door de krachtige werking van Gods genade al zo ver gekomen dat wij als een arme zondaar behouden werden? En zo de verbondsschatten, de verbondsgaven gingen beleven. Of leven we nog onbekeerd verder op het erf van het verbond? Dan zitten we vanavond in de kerk als verbondsbrekers. Ja, dat zeg ik niet. Dat zegt de Bijbel. Wie op het erf van het verbond leeft, zonder bekeerd te zijn, zonder door de genade van God in het binnenste heiligdom van het verbond, zoals Calvijn dat noemt, te zijn ingeleid, die is een verbondsbreker. Want in zijn ongeloof en onbekeerlijkheid breekt hij de eisen van God. En zondigt hij tegen de God van het verbond. En daarom hoeven wij ons, als wij de Bijbel lezen en als wij vanavond de dingen van Israëls ontrouw, ongehoorzaamheid, zonde en schuld horen, ons niet boven Israël te verheffen. Maar de pijl van het woord wordt op ons eigen hart gericht. Gij zijt die man, jij bent die jongen, dat meisje, die het verbond verbreekt wanneer je nog leeft zonder God en zonder zijn Christus te kennen en zonder de genade te kennen die God in zijn verbond heeft toegezegd. En dat is een dringende prediking die ons ontdekt en ontmaskert aan de breuk, zoals dat vroeger genoemd werd. De breuk van de zonde, de verbondsbreuk, het feit dat wij tegen de God van het verbond gezondigd hebben. Laat dat een reden mogen zijn om hem te voet te vallen en te zeggen: Heere, ik heb gezondigd tegen alle eisen van uw heilige wet en tegen alle zegeningen die met het erf van het verbond gegeven zijn, tegen de prediking van recht en van genade. Want dat is de weg die de Heere wijst aan verbondskinderen. Ken uw ongerechtigheid en beken ze voor mijn aangezicht. Zult u dat nooit vergeten? Dat heeft Abraham verkondigd in zijn dagen. Dat heeft Mozes gezegd in zijn dagen. Dat heeft ook Jeremia in heel zijn profetische boek verkondigd. Israël heeft het verbond vernietigd door zijn zonde, door zijn ongeloof, door zijn onbekeerlijkheid en door zijn afgodendienst. En wij zijn precies hetzelfde. Wij zijn geen haar beter. En weet u wat daarom nodig is? Als het zo met Israël was, als het zo met ons is. Dat wij door de zonde ontrouw zijn. En dat wij door de zonde het verbond verbreken. Daarom is genade van God nodig. Onweerstandelijke genade nodig. Opdat de harten van die kinderen van het verbond zo bewerkt worden. Dat ze nu het verbond niet breken. Maar dat ze komen tot verbondsbeleving. En dat is de prediking van de profetie van het nieuwe verbond. Menselijk voorgesteld. God heeft Israël aangezien. Hij heeft gezien wat ze met zijn verbond gedaan hebben. Dat zij door hun zonde het verbond verbroken en vernietigd hebben. En nu laat de Heere zien dat ze één ding altijd over het hoofd gezien hebben. Iets wat in het verbond met Abraham al lag opgesloten. Maar wat hij nu bijzonder gaat benadrukken in de profetie van Jeremia. Namelijk dat hij als de grote verbondsgod nu ook de genade kan en wil geven. Waardoor verbondsbrekers vernieuwd worden. Waardoor verachters van zijn wet lief gaan krijgen. Onweerstandelijke genade. Dat is de grote gave in het nieuwe verbond. Die, ik zeg het nog een keer, ook aan Abraham al gegeven was. Die zelfs in het verbond met Abraham al lag opgesloten. Maar die de Heere nu heel in het bijzonder gaat verduidelijken. En als een grote evangelieprediking in de dagen van Jeremia helder en klaar voor de aandacht van het volk gaat stellen. Ik zal zelf zorgen dat gij mijn verbond zult houden. Want ik weet wie ge zijt. Dat ge schuldig zijt. Verbondsbrekers zijt, omdat ge Adams kinderen zijt. Maar ik zal een nieuw verbond maken. Dat wil zeggen, het verbond zo vernieuwen en zo krachtig maken. Dat mensen die op het erf van het verbond leven, ook in hun hart gegrepen worden. En dat zij de Heere als de God van het verbond gaan kennen en gaan vrezen. En gaan dienen. Kijk, daarom is dat nieuwe verbond nodig. Om nu verbondsbrekers door onwederstandelijke genade te leren in de wegen van het verbond te wandelen. En in de vreze des Heren te gaan. En hoe zegt de Heere dat dan? Ik zal een nieuw verbond maken met het huis van Israël. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Moet u even in gedachten houden dat de Heere hier dus zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en die in hun hart schrijven. Waar lees ik dat meer in de Bijbel? Over dat schrijven in het hart, over dat inscherpen. Ja, dat lees ik in de wet van Mozes. En dan lees ik het als een bevel. Dan lees ik het als een bevel van de Heere God aan ouders met name. Deze woorden, Deuteronomium 6, zegt Mozes in de naam van de Heere tegen ouders, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en op hun hart schrijven. Dat moest dus bij Israël gebeuren. Dat die woorden in hun hart waren en dat ze hun kinderen die woorden als het ware op het hart schreven, inkrassen, ingraveren, staat er letterlijk. Dat is roeping. Laten we dat maar niet vergeten. Dat de schrift eist dat de wetten van God op het hart gegraveerd worden. Dat is niet iets waar wij ons zomaar aan kunnen onttrekken. Wie we ook zijn en hoe we ook leven. Hoe ons gezin ook leeft en hoe onze kinderen ook leven. Wij hebben van Gods wegen de roeping om met al onze zwakke, zondige krachten onszelf en onze kinderen erop te wijzen dat de wet van de Heere op hun hart geschreven wordt. En wee de mens en wee de vader en de moeder die het met die dingen licht neemt. U moet voor uzelf Deuteronomium 6 maar eens doorlezen. Hoe het afloopt met die vader en met die moeder. Met die jongen en met dat meisje. Bij wie de wet van de Heere niet in het hart is. En die niet de wet op de harten van hun kinderen zoeken te graveren. Maar u hebt het al begrepen. Dat was het nu juist waar het in Israël door de jaren en eeuwen heen aan ontbrak. Dat bevel van de Heere, dat hadden ze niet gehouden. En de wet, ach, dat was een lastige boei om hun benen. Een band die ze wilden verbreken. Het was onder het volk van het verbond een spreekwoord geworden. Laat ons onze touwen verbreken en onze banden van ons werpen. Wie is de Heere? En zo hadden ze tegen de wet van het verbond zich verzet en die wet vernietigd en verbroken. Maar nu zegt de Heere, ik heb dat geëist. En die eis handhaaf ik ten volle. Maar de Heere had het gezien. Hij wist het trouwens al van eeuwigheid dat zij die wetten niet konden houden en dat de wet niet in hun hart was. En daarom gaat hij in het nieuwe verbond benadrukken. En nu zal ik zelf gaan doen wat ik van u geëist heb. En welke eis u niet nagekomen bent. Ik zal mijn wet in uw binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Ja, wat moeten we ons daar nu bij voorstellen? Dat de Heere de wet in het binnenste geeft en schrijft op de tafel van het hart. Wel, laten we daar enkele dingen over zeggen, zonder volledig te zijn, want dit is een bijzonder diep en rijke gedachte die we hier in onze tekst aantreffen. Als u onze tekst grondig leest en daar alle plaatsen in de Bijbel mee zou vergelijken waar het over deze dingen gaat, over het nieuwe verbond. En over het schrijven van de wet in het hart. Dan betekent die uitdrukking eigenlijk heel eenvoudig dit. Dat de Heere door de wet op het hart te schrijven ervoor zal zorgen dat die wet zo één wordt met dat mensenkind. Zo één wordt met die man of met die vrouw. Dat hij als het ware uit liefde die wet gaat doen. Dus wat gebeurt er wanneer de Heere de wet in ons binnenste legt? En wanneer hij de wet schrijft op ons hart, dan gaan we uit liefde die wet doen. En in de wegen des Heeren wandelen. Dan wordt die wet als het ware het richtsnoer van ons leven. Omdat God die wet in ons hart gegrift heeft. En wanneer gebeurt dat? Wanneer wordt die wet in het hart geschreven? Wanneer wordt dit werkelijkheid wat hier staat? Wel, dat wordt daar werkelijkheid, gemeente, waar een zondaar, een zondige jongen, een zondig meisje, een zondige vader of een zondige moeder, door de Heere vernieuwd wordt. Wanneer hij een nieuw hart krijgt. Dat is een eenvoudige uitdrukking om aan te geven wanneer hij wederom geboren wordt. Ik lees dat heel duidelijk in de Bijbel. In de Bijbel staat in Ezechiël 36 die bekende profetie over, ja, inderdaad, het nieuwe verbond. En dan wordt daar in die profetie gezegd, ik zal hen een nieuw hart geven. Ik zal het vlezen, het stenen hart uit hen wegnemen en hen een hart van vlees geven. En En onderstreept u dat dan maar even in gedachten. Ik zal maken dat zij in mijn inzettingen wandelen. Dus daar gaat het er ook over. Dat de Heere als een zegen van het nieuwe verbond zal geven dat mensen in zijn wet, in zijn inzettingen wandelen. De wet is dus in hun binnenste geschreven. Wanneer is dat gebeurd? Wel, toen ze een nieuw hart kregen. Want waar mensen een nieuw hart krijgen, daar wordt hun hart verbroken, daar wordt hun hart vernieuwd en daar begint de Heere, let u op, de manier waarop het gezegd wordt, daar begint de Heere de wet op het hart van zijn kinderen te schrijven. Want waar een mensenkind een nieuw hart krijgt, van dood levend gemaakt wordt, daar wordt de wet in zijn ziel gegraveerd. Daar begint de Heere mee wanneer iemand wederom geboren wordt. En de Heere blijft schrijven, die wet schrijven op het hart, totdat ze sterven. Dus dat gaat heel het geestelijke leven door, inderdaad. Dat schrijven, dat graveren van de wet in het hart. Steeds meer, steeds dieper, steeds onuitwisbaarder. Want als de Heere gaat graveren op het hart, dan kan geen mens dat meer uitwissen. En zo ziet u wat de woorden van de tekst betekenen. Iemand die de Heere vreest, daar wordt de wet van de Heere op het hart geschreven. Dat betekent dat zijn hart nu zo vernieuwd wordt. En zo geneigd wordt en samengevoegd wordt tot de vrezen van Gods naam. Dat er een hartelijke begeerte in zijn leven komt om de Heere te vrezen en de Heere te dienen en in zijn wegen te wandelen. En het richtsnoer van die levenswandel, dat is de wet van de Heere. Daar herkent u dus iemand aan die de Heere vreest. Die krijgt een hoge achting voor de wet van de Heere. En die leert misschien in het begin aarzelend en stamelend zeggen, maar toch vanuit het diepst van zijn hart zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Daarom zeggen we het wel eens, dat wanneer de Heer in het leven van een mens begint, dan komt daar liefde. Liefde tot Gods inzettingen. Liefde tot de zondag. Liefde tot de dienst van de Heer, tot de prediking. Dan laat je je plaats onder de prediking van het woord niet leeg. Dan laat je ook je plaats niet leeg als er avondmaalsbediening is. Want dan is je hart zo geraakt door eerbied en liefde voor de dienst des Heren, dan kan je niet thuis blijven zonder reden. Wanneer de Heere in je leven gaat werken, dan komt er liefde voor de dienst des Heren en voor het woord des Heren en voor het volk van de Heren en voor de dag van de Heren. Want de Heere schrijft zijn wet in je hart. En waar de Heere dat doet, daar is die pen waarmee die wet in het hart gegraveerd wordt, gedoopt in de liefde. En vandaar dat dat hart bewerkt wordt. En dat dat harde hart, dat weerbarstige hart, wat van die wet niet wil weten. En wat zich tegen de wet verzet. Dat dat voor die wet gaat buigen. Dat dat plooibaar wordt. Dat wordt een vlezen hart. En de Heere schrijft daar op zijn heilige wet. O, betekent dat dan dat wanneer God in zijn liefde komt in het hart en dat hart vernieuwt, dat die wet dan volmaakt gedaan wordt? Dat vanaf het moment dat iemand bekeerd is, dat hij dan die wet helemaal gaat houden? Ach, u die de Heere vreest, weet het. Dan is er soms nog zoveel struikelen. Je komt juist wanneer je de wet van de Heere op het hart geschreven krijgt erachter, dat in je vlees, dat is in je boze natuur, dat daar geen goed in woont. En juist die oude natuur, dat vleeselijke, dat zondige, verzet zich tegen de wet. Maar er is ook iets door God in je hart gelegd, zijn heilige wet, dat zich verheugt in de wet van de Heere. En daardoor met vallen en opstaan, door duisternis en strijd heen, is er toch een verlangen om nu in de wegen van de Heere te gaan. En om nu naar zijn wet te leven. Hoe lief heb ik uw wet, soms met tranen in de ogen, omdat er zo weinig van terecht komt. Maar toch met een verlangen op de bodem van je hart, zeg je het, mag u het ook zeggen. Heeft de Heere uw hart vernederd? Heeft de Heere uw hart verbroken? Zodat u aan uw zonde ontdekt werd en dat dat weerbarstige hart verbroken werd, zodat het, mag ik het eens eenvoudig zeggen, geschikt materiaal werd, dat de Heere daar zijn wet op kon gaan schrijven. O, dat komt daarin uit dat u de wet lief krijgt. Dat er een drang in uw leven komt dat u nu in de vreze des Heren mag wandelen. Dat u gaat bidden, Heere, bewaar me voor de zonde. Heere, bekeer me van de zonde. Heere, wil u mijn schuld verzoenen? Want zonde is belediging van uw goddelijke majesteit. Heere, neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Dat is een van de dingen die blijkt in het leven van Gods kinderen. Een verlangen om heilig te leven. Nee, niet een heilige zoals de wereld erover spreekt. En zoals dat woord een geweldige slijtage heeft ondergaan. Maar in de Bijbelse zin een heilige. Iemand die van harte de wegen van de Heere zoekt. En die de wereld niet wil dienen. Maar wie door genade de keus van zijn hart geworden is om nu God te dienen. Avondmaalgangers, is dat de keuze van ons hart geworden? Want waar geestelijk leven is, en u beleidt dat toch, door aan te komen aan de tafel des Heren. Daar is de Heere begonnen met de wet in uw hart te schrijven. Hoe staat het met de drang, met het verlangen om nu ook naar de wet en naar de wegen van de Heere te leven? Hoe is het om de oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen? Komt het uit in ons spreken, in ons leven, dat de wet van de Heere ons lief geworden is? Want dan zeggen we door de strijd en door het struikelen heen, uw geboden zijn niet zwaar, want waar God die schrijft op ons hart, daar wordt de wet een liefdewet. En daar klagen de geboden ons aan, als wij na geschonken genade toch weer lopen of dwalen op paden die tegen de wet van de Heere ingaan. Als dat zo is, en als u daarom misschien in het donker zit op het ogenblik, omdat de wet van de Heere die u in beginsel lief gekregen heeft, op het ogenblik u opnieuw aan het aanklagen is, omdat u als een schaap dwaalt in het rond en het pad bent bijster geraakt door eigen schuld, zou er dan geen reden zijn om deze eeuwige God, die hier in de profetieën van Jeremia spreekt over het nieuwe verbond, te vragen: Heere, schrijf u die wet maar dieper in mijn hart. En leer me maar krachtiger om in uw wegen te wandelen. O, ook na de genade die u gaf, zijn het maar wankelende schreden. Dat doen mijn zonde en mijn zwakheid. Maar schraag gij op dat spoor mijn wankelende schreden en graveer de wet maar dieper en dieper. De liefdewet, zo dat ik genade ontvang om in het spoor van uw wet te gaan. Ja, daar valt dus het woord genade. Dat hebben we trouwens al gebruikt vanavond. Maar het is heel duidelijk op zijn plaats dat we hier ook het woord genade ter sprake brengen. Want dit is genade, gemeente, als de Heere deze grote verbondszegeningen in het hart gaat schenken, dat hij mensen een nieuw hart geeft. En omdat hij zijn nieuw hart geeft, ook in dat nieuwe hart die wet gaat schrijven. Erin gaat graveren, steeds dieper, steeds onuitwisbaarder. Zodat het hartelijke verlangen wordt om nu in de wet van de Heere te gaan. En die oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Kijk, dat is genade als dat gebeurt. Maar genade is breder en dieper dan alleen het schrijven van de wet op het hart. Daar hoort nog wat bij. U mag wat mij betreft ook zeggen, daar gaat nog wat aan vooraf. En dat is het slot van de tekst. Waar God iemand een nieuw hart geeft. En in dat nieuwe hart zijn wet afdrukt, zodat het een liefdewet wordt. Die men gaat verlangen te houden en waarna men wil leven. Daar wordt ook duidelijk wat het slot van de tekst zegt. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is het diepste geheim van het nieuwe verbond. Dat verklaart alles. En als u nou goed leest, vooral Genesis 17, het verbond met Abraham, Gods vriend, dan ziet u dat het daar al om deze dingen gaat. En het nieuwe van het nieuwe verbond is dit, dat de Heere dit nu met grote nadruk en grote klaarheid aan het volk in de dagen van Jeremia gaat betuigen. Dat het in het verbond nu daarom gaat. Dat God uit vrije genade de God wordt van zijn volk. En dat het volk wordt van God. En onze tekst heeft het duidelijk laten zien. Dat gaat langs welke weg? De weg van het nieuwe hart. Waarin de wet wordt geschreven. De wet die ons aanklaagt en beschuldigt. Laat zien wat krom is in ons leven. Maar die wet die als een liefdewet in de wedergeboorte in het hart wordt geschreven. Ja. Dat laat ons duidelijk zien dat het er in het verbond om te doen is dat God zich in ontferming neerbuigt over die zondaar. En dat hij van al de zijnen het zegt en ik zal ze tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Kijk, dat heeft God in het verbond met Abraham laten weten. Dat dat het grote doel van het verbond was. En de Heere heeft aan Abraham en aan zijn kinderen dat als toezegging gegeven. Maar wat nu aan Abraham en zijn kinderen toegezegd is, dat wordt alleen ten volle beleefd in de weg van wedergeboorte en bekering. Daarom zegt Calvijn, als hij spreekt over het verbond met Abraham, hij zegt, dat is een rijk verbond. Onderschat dat niet. Maar nu zijn er onder de kinderen van Abraham tweeërlei kinderen van het verbond. Hij zegt er is een Ismaël en een Isaac. En later een Esau en een Jacob. Het waren allemaal verbondskinderen. Dat was Ismaël. Die was besneden. En dat was Esau ook. Esau was een verbondskind zeker. Maar er is een verschil. Er zijn tweeërlei verbondskinderen. Er zijn verbondskinderen zoals Esau en zoals Ismaël. Die vanwege hun ongeloof en onbekeerlijkheid de zegen van het verbond uiteindelijk missen. En ondanks alles wat ze in het verbond ontvangen hebben verloren gaan. En er zijn, en nu citeer ik Calvijn zo ongeveer letterlijk, mensen die door de genade van de bekering en de wedergeboorte binnendringen tot in het binnenste heiligdom van het verbond. En het verbond leren beleven. En de verbond schatten door het geloof leren omhelzen. Dat was Isaac. Dat was Jacob. En nou gaat het hier wanneer deze belofte van het nieuwe verbond naar voren komt over die mensen. Die nu door de genade van de bekering, door de genade van de wedergeboorte, bij die binnenste kring, bij dat binnenste heiligdom behoren. En die nu door de genade mogen weten, de wet heeft God op mijn hart geschreven. Daar kan ik niet meer vanaf. En daar wil ik ook niet meer vanaf. En door genade ook mogen weten, God wil mijn God zijn. Want dat heeft God aan zijn volk gezegd. En dat laat de Heere hier heel duidelijk horen. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Moet u opletten in welke volgorde dat staat. Dat begint bij God. Dat is altijd zo. Wanneer het gaat over het verbond des Heeren. Dat gaat van God uit. God sluit dat verbond eenzijdig. Bij een van de oudere theologen las ik. God poneert dat verbond eenzijdig. Dat is een mooie uitdrukking. Daarin ligt zo heel duidelijk uitgesproken dat God dat verbond poneert. Omdat er niemand naar vroeg. Maar ondanks dat er niemand naar vroeg, zet God soeverein het verbond in. En zegt, ik zal. Al komt de hele hel daartegen in opstand. Al heeft er niemand van Abrahams kinderen naar gevraagd. God zegt, ik zal. Eenzijdig, soeverein, poneert hij het verbond. En dat verbond wat door God geponeerd of gesloten wordt, dat laat zien dat de Heere altijd de eerste is. En als de Heere ook in het leven van mensen gaat werken en mensen langs de weg van het verbond tot bekering brengt, hen begiftigt met het geloof, hen de genade schenkt van de wedergeboorte, ja dan is God altijd de eerste. O, laten we dat nooit vergeten en laten we die diepe bijbelse waarheid nooit uit het oog verliezen. Wat er ook in de schriften gezegd wordt, wat er ook geleerd wordt in de Bijbel over vele aspecten van de leer des heils, dit is altijd het centrum. God is de eerste. Het genadewerk is een soeverein werk waarin God majesteitelijk, soeverein en vrijmachtig is. En als dat door genade langs de weg van het verbond bevestigd wordt in ons leven, als je daar deel aan krijgt, dan ga je dat zien. Dat het nu genade is dat God je opzocht, dat God je bekeerde, dat God je midden op het vlakke van het veld aantrof als een verlorene en daar opraapte en zijn gunst deed aanschouwen. Daar ga je steeds meer beleven. Het verbondsgeheim. God is de eerste. Want ik denk dat in het leven van Gods kinderen het steeds meer een wonder wordt. Dat de Heere als de eeuwige verbondsgod zegt. En ik zal hun tot een God zijn. O, dat goddelijk ik zal, gemeente. Ook nadat we genade mogen ontvangen. Dat is de grond van de zaligheid en dat niet alleen. Dat is de garantie dat de Heere zijn kerk verder zal leiden en zal oefenen. En het is ook nog de waarborg dat de Heere zijn kerk zal bewaren. Ik zal hun God zijn. Nee, dat is niet alleen maar voor een moment. Wanneer de Heere hen opraapt uit het stof en zijn gunst doet aanschouwen. Wanneer de Heere door zijn woord voor het eerst tot hun hart spreekt en hun hoop geeft op het eeuwige leven. Maar dat ik zal, dat gaat de Heere steeds meer waarmaken in het leven van zijn kinderen. Hij is steeds weer de eerste. Hij is de eerste wanneer hij een dieper ontdekt. Zodat ze alle leunsels en steunsels in zichzelf kwijtraken. Hij is de eerste wanneer hij meer en meer plaats maakt voor de Heere Jezus. Hij is de eerste wanneer hij Christus aan het hart verklaart. En wanneer we in het gewaad van woord en geest op hem mogen zien. Hij is de eerste wanneer we door het geloof hem mogen aanschouwen. Hij is de eerste wanneer we door het geloof hem mogen omhelzen. Hij is de eerste wanneer hij zijn zoon verheerlijkt in de rechtvaardiging van de goddelozen. Ach, wat zullen we nog meer zeggen? Hij is de eerste, telkens weer, ook wanneer hij zijn kerk verder leidt en meer lessen leert op de school van vrije genade. Ik zal hun tot een God zijn. Ja, hij is ook de eerste wanneer ze afdwalen. We hebben dat al even aangestipt. Ik kan daar dus verder kort over zijn. Wanneer ze afdwalen en voor hun gevoel, want vergeet u dat niet, voor hun gevoel kunnen Gods kinderen zo ver van de Here vandaan zijn. En kan alles van binnen zo dor en zo opgedroogd zijn, dat je jezelf de vraag stelt, heb ik nou een vlezen hart? Is God ooit in mijn leven begonnen? Die momenten kunnen er zijn dat je denkt, ja, maar dit kan nooit met genade gepaard zijn. Het wordt je van binnen ook nog ingefluisterd. Dan lijkt het of als dat gebroken hart weer een stenen hart geworden is. Zo kan het voor je eigen besef wel eens zijn. Dat kan bij God vandaan nooit. Maar voor je eigen besef lijkt het soms zo. Dat je hart weer zo hard wordt. Zo ongevoelig voor de wet. Dat de wereld zo voor het zeggen krijgt. Dat er lokstemmen komen en verzoekingen komen in je leven waar je nooit op gerekend had. En dan zegt de Heere, en ik zal. Jazeker, ik zal. Dat gaat van hem uit. Van die eeuwige God van het verbond. Ik zal hun tot een God zijn. Dan is hij opnieuw de eerste. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. Nee, dat zeg ik niet om het aan Gods kinderen maar makkelijk te maken en goedkoop te maken om te zondigen. Want het luistert heel nauw. We hebben daar net iets van gezegd. God schrijft de wet op hun hart. Maar wel om mensen die in het donker zitten, zo vaak door eigen schuld erop te wijzen. Dat waar alle hoop soms weer wegvalt en het zo donker wordt. En misschien voor iemand vanmorgen die aan de tafel zat of ook iemand die niet aan kon gaan, zo donker was. Dan staat er toch, ik zal. Dat is het geheim van de verbondsbeleving, van de geestelijke kennis van het verbond van God. Dat de Heere nu getrouw zijn woord houdt. En dat hij het zeker doen zal. En dat hij opnieuw wil komen over bergen van zonde heen. En dan zijn er in het leven van Gods kinderen zulke erge zonden. Weet u dat? Ik hoorde nog niet zo lang geleden iemand in een preek zeggen dat er geen verschil zou zijn tussen de zonde van Gods volk en de zonde van iemand die onbekeerd was. Nou, dat is in de Bijbel niet zo. En dus is het niet waar. In de Bijbel is het zo dat een onbekeerde zwaar kan zondigen. Maar in zekere zin kan Gods kerk nog dieper zondigen. Want een onbekeerde die zondigt tegen een onbekende God. En die zondigt dus ook tegen een onbekende Jezus. Maar Gods kerk zondigt tegen het licht. Tegen een God die ze kennen. Tegen een Jezus die ze kennen. En dat is altijd erger. Vandaar dat Petrus, toen hij eenmaal na die verloochening tot zichzelf kwam, bitterlijk weende. Lieve mensen, dat is niet het verdriet van iemand die tot bekering komt. Zo wordt er wel eens over gepreekt en zo wordt het wel eens benaderd, maar zo is het in de Bijbel niet. Dan moet u een andere tekst nemen. Maar dat is het verdriet van een kind van God die afgedwaald is. En die tranen van een afgedwaalde, wanneer hij opnieuw tot inkeer komt, die zijn veel bitterder nog. Omdat hij tegen de liefde gezondigd heeft. En Jezus, zich omkerende, zag Petrus aan. Hoe werd het mogelijk dat Petrus na zo'n zonde, met een eed, met een vloek gezworen, dat hij hem niet kende. Hoe was het mogelijk dat Petrus ooit weer hersteld werd? Hoe was het mogelijk dat die arme zondaar die de Heere oprecht vrezen mag, maar zo in de netten en verstrikkingen van de Satan terechtgekomen is, ooit weer loskomt? Ik zal. Ik zal hun tot een God zijn. En als de grote ik zal, de eeuwige verbonds Jehovah, de machtige, de alleenwijze God, het voor zijn kerk opneemt, gemeente, en hij wil niets liever dan zijn eeuwig welbehagen. Ach, dan moeten alle vijanden wijken. Dan moet de Satan wijken, dan moet de wereld wijken, dan moet de zonde wijken, dan moet het ongeloof wijken. Dan moet alles wijken. Ik zal hen tot een God zijn. Oh, wat is het vaak zo, kind van God, dat we zo weinig bij de verbondsschatten leven, niet? En bij de weldaden van een verbondsgod leven. En door het geloof pleiten en smeken, Heere, schrijf die wet toch op mijn hart. Leer me toch sterven aan de zonde. Maar wil u het ook telkens maar weer betonen. O, het is onverdiend aan mijn kant. Ik zal u tot een God zijn, Heere. Maak uw belofte waar. Zeg het eens, wanneer is het laatst gebeurd dat u werkelijk, ootmoedig, pleiten op het belovend spreken van de Heere. Kind van de Heere, kunt u de belofte van de God des levens en van het nieuwe verbond zo makkelijk laten liggen? Zoals een van de Erskens zegt, als renteloos kapitaal in het hemelhof, zonder te smeken om de zalige vrucht. Ik zal u tot een God zijn. Wat leeft Gods kerk vaak in het donker, omdat ze zo weinig die schatten van het verbond zien en ermee werkzaam zijn. Want ja, dan is het ook waar, en dat is het allerlaatste in de tekst, dat er in dat verbond twee zijden zijn. Het gaat van God uit. Hij stelt het verbond. Ik zal. Hij poneert het verbond. Maar nu het wonder dat God, de soevereine, in verbondsverkeer en verbondsgemeenschap wil treden met weerbarstige, zondige mensenkinderen. En zij zullen mij tot een volk zijn. Ja, dat gaat ook weer van God uit. Want hoe komt het dat ze God tot een volk zijn? Tot een volk wat hem dient, wat ijverig is in goede werken, wat hem vreest, wat in zijn wegen wandelt? Wel, dat komt omdat God het zegt. En omdat God in hun leven werkt. En omdat God hun leven leidt. Maar wanneer dat in ons leven gaat gebeuren, dan wordt dit wel de grootste verlangen van het hart. Dat is nou ook weer een kenmerk van het echte geestelijke leven. Waar God in ons leven gaat werken, daar gaat een mens nu verlangen om bij het volk van de Heere te horen. En om als het volk van de Heere te leven. En om bruidskerk van Christus te zijn. Grote woorden, zegt u? Hoge zaken? Jazeker, dat ben ik wel met u eens. Maar het wordt wel het verlangen van het hart om nu voor God te leven. Om nu hem te eren, hem te dienen, hem te geloven, hem lief te hebben, in hem te hopen. Om nu te zijn wat God zo waard is dat we zijn. Om hem te eren. En dan zegt Calvijn, al moet het dan langs diepte heen. Al moet mijn hart dan verbroken worden. Al moet ik verteerd worden. Heere, laat me in uw dienst mijn leven besteden. Leer mij het, Heere. Ach, is het ook het verlangen, de keuze van uw hart geworden. Want dat is nu een eigenaardige trek in het leven van Gods kinderen. Dat bij alle zonde en bij alle gebrek, dat het liefste is in hun leven. Om nu hun leven in de dienst van de Heere te besteden. Om nu te leven tot eer van hun koning. En dat er momenten zijn aan de avondmaalstafel en in de nabetrachtingsdienst en waar dan ook. Dat ze zeggen, Heere, breek mijn hart maar. Maak me maar wat ik zijn moet. Maak me tot een van de uwe. Dat verlangde die verloren zoon ook, weet u. Hij durfde niet meer te zeggen, maak me tot een van uw kinderen, want dat had hij niet meer verdiend. Ben niet waard om uw zoon, uw dochter genaamd te worden, maar hij wilde toch in dienst van de Vader staan. Dat was de tegenstrijdigheid in zijn leven. Aan de ene kant onwaardigheid en aan de andere kant verlangen. En als hij dan komt bij de Vader en heeft gezegd heeft, het beleden heeft, ik ben het niet waard. Dan komt hij er niet eens aan toe om te zeggen, maak mij tot een van uw huurlingen. Vader, laat me toch in uw dienst mijn leven besteden. Want dan heeft de Vader zijn hart gelezen. En dan maakt de Vader hem tot een van zijn kinderen. En zij zullen mij tot een volk zijn. God neemt ze aan tot zijn lieve kinderen. Tot zijn erfgenamen. Om straks eeuwig bij hem te zijn. Gemeente, mogen we van deze dingen iets kennen. Het gaat me niet om de diepte, het gaat me ook niet om de mate, u weet dat wel. Maar dat ons hart vernieuwd is. Dat we dat gezegende, genadige verbondsverkeer en die verbondsbeleving kennen. Dat we de wet lief gekregen hebben. Ook al komen we in het licht van de wet, onze vlekken, onze zonden, onze schuld aan de wet. Dat het wonder van genade geworden is en God wil mijn God zijn. Dat het ons verlangen geworden is om nu ook hem te leven. Of als die dingen vreemd zijn, omdat we ze niet kennen. Weet u wat nodig is? Waarachtige bekering. En die bekering is te verkrijgen. De God van het verbond heeft het hier afgekondigd. Ik zal. En daar mag u nu eerbiedig om vragen. Ootmoedig om smeken. En oppleiten of de Heere dat ook in uw leven. En in het leven van uw kinderen doen wil. En waarom kan hij dat doen? Waarom alleen? Waarom kon hij het alleen doen in uw leven, u die genade kent? Toch alleen om die grote Zoon van God, bij wie het volmaakt waar was, de wet van de Heere in zijn binnenste. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet. In het binnenste ingewand. En voor wie het ook waar was. Dat God door de diepte van het lijden en van de vloekdood heen. Het liet zien. Ik, God, ben uw God. Gij zijt mijn zoon. Het kan om hem. Om hem alleen. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wil u uw woord zegenen. We hebben het in alle eenvoud vanavond overdacht en we hebben er maar iets van kunnen zeggen. Maar geef, Heren, dat wij niet genoeg hebben aan uiterlijk te zijn op het erf van het verbond. Een weldaad, een voorrecht, een grote verantwoordelijkheid. Maar Heren, laat het nooit genoeg zijn. Wil u geven dat die hartvernieuwende genade, die u toch zelf toezegt, ook in ons leven mag werken, zodat de wet in ons binnenste geschreven wordt, we die wet lief krijgen en het in die weg ook ervaren dat gij onze God zijt. Ja, dat ziet het geloof. En dan mag dat geloof daarmee werkzaam zijn. En dan mag dat geloof daarop hopen, ook door de strijd en door de vragen heen. Heren, versterk dat geloof door uw belovend spreken. En bevestig het door uw verbondsbelofte. O, wil u het sterken en wil u het schragen. En wil u laten zien dat alle grond van zaligheid nu te vinden is in het goddelijk ik zal. En dat daarom een zondaar ook leert zeggen. En daarom zullen wij u lief hebben, u vrezen, u eren. Heer, heb dank voor alle hulp die u gaf, ook op deze dag. Wil u het woord naprediken, ons deze week gedenken, breng ons komende zondag allen weer hier. We bidden het in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.